Welkom bij de Voorproeverij, een podcast over testen, tech en lekker eten en drinken.
Wij zijn de voorproevers.
Welkom bij de Voorproeverij. We zijn het deze week met Bas, Sietse, Nicolai, Iwe hier.
Hallo.
Toch fijn dat jullie allemaal even... Oh ja, precies. Zeg maar even hoi.
Hoi.
Nou, niet allemaal tegelijk.
Hoi.
Kijk, Sietse.
Hoi.
Ah, nou, vooruit. Kijk, we zijn allemaal present. Hey, zoals gebruikelijk, tweede aflevering natuurlijk, maar vooruit zoals gebruikelijk, beginnen we met het voorgerecht. Nicolai heeft dit keer wat te eten geregeld. Wat heb je meegenomen, Nicolai?
Nou, dan moet ik het goed gaan uitspreken. Dajing Rujak. Ik heb het alleen geregeld inderdaad. We hebben een collega in ons midden, Jasper, en die heeft inderdaad eten voor ons geregeld. Zijn oma, die heeft grotendeels in Indonesië gewoond. Er zijn wat receptjes mee teruggekomen en zijn vader is daarmee aan de slag gegaan en gaat daar wekelijks mee aan de slag. Die maakt gewoon heerlijk eten. En die vond het leuk om ons een keer wat mee te geven. Dat is Dajing Rujak geworden. En wat ik moest zeggen van Jasper is Selamat Makan. En dat schijnt een smakelijke maaltijd te zijn.
Dus ik geloof je.
Ik hoop het.
Ja, misschien,
ik hoop het, ja. Dat is
Selamat Makan. Misschien even voor onze luisteraars. Wij zitten hier alle vier met een bordje met rijst en een portie Dajing Rujak voor ons neus. En
het ruikt. Het eruit?
Nou, laat ik beginnen met te zeggen hoe het ruikt. Het ruikt echt fantastisch.
Zeker.
Het is de Indonesische variant van een goede stoofschotel haché.
Ja.
Ja.
En,
lijkt wel een beetje op, ja. Wacht nou even met eten, Nico.
Snelle jongen, hè? Hey jongens, eet smakelijk. Eens kijken hoe lekker het is.
Ja, ik ben heel benieuwd. Mm-hmm. Er zitten rode dingetjes in. Ik ben nog niet begonnen en ik zie wel het rood aanlopende gezicht. Ik zie Nicolai zijn bordje bijna
leeg. Ja, meteen al.
Wat?
Dit is echt wel heel erg lekker.
Nou, wie kan er praten?
Ja, ik.
Ja?
Tussen mijn gesmak door. Hey, het is inderdaad een... Nou ja, de Indonesische variant van haché, van een stoofschotel.
Ja, met een beetje extra pit erbij.
Met een beetje pit erbij. Het is lekker.
Fantastisch. Vlees is lekker mals. Er zit inderdaad kokos, denk ik, of wat is het? Maar in ieder geval, het is goed pittig en veel smaak.
Dit aanrader om te proberen.
Het is niet super pittig, maar ik vind het lekker.
Kan wel een avondmaaltijdje vullen, zullen we zeggen.
Zeker weten.
Lekker. Ja. Goed voorgerechtje.
Top. Ja.
Dankjewel, Nicolai.
Alsjeblieft.
Dankjewel, Jasper. En goede familiebanden, zullen we zeggen.
Precies. Moeten we meer van hebben.
Lekker. Hey, zullen we doorgaan met het hoofdgerecht?
Zeker. Laten we dat doen.
Check. All right, gents. Het hoofdgerecht. Ik ben echt hijgsteun kreun, zeg. Man, moet er even bij komen van het voorgerecht. Ja, joh, open jij nog even
Ja, ik denk dat jij er toch nog niet bent.
Even een blikje cola. Ja. Nee, dat moet helemaal kunnen. Oké. Okay. Hey, vorige week hebben we het gehad over de vraag, zijn wij nog testers? We hebben het natuurlijk heel erg gehad over wat we alle vier in ons dagelijkse werk doen. Waar we alles van weten. Maar zoals we al ook uitleggen in ons intro, dat willen we het ook graag hebben over dingen die ons interesseren. Dus dat gaan we deze week doen. We willen natuurlijk graag experimenteren met het format van deze podcast. En we gaan het vandaag hebben over work-life balance.
Work-life style.
Braakterm.
Work-life style, jazeker. Ja, maar vertel eens Bas, work-life balance. Je zegt er nou work-life style. Waarom is het dan voor jou een work-life style?
Ik ben erop gekomen, want... Ik las op een gegeven moment een onderzoek waarin de Nederlanders als beste naar voren kwamen in work-life balance.
Er zijn landen met meer burn-outs dan in Nederland?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Wordt het aan de hand van burn-outs gemeten dan? Hoe meer burn-outs, hoe slechter je scoort?
Nou, dat is in ieder geval wel iets wat goed meetbaar is vandaag de dag.
Zeker.
Ja, dat gaat hard, ja. Nee, en toen ben ik daarop gaan zoeken en toen kwam ik inderdaad ook op zo'n site waar van zo'n heel hip bedrijfje.
De Groene Amsterdam.
Heel hip.
Ja, de Groene Amsterdam. Nee, en die hadden het inderdaad over work-life balance van generatie X en alle millennials die hebben een work-life style. Want je werk is een tweede thuis. Dat is het verhaal achter de work-life style. Het is niet meer zeg maar een harde scheiding, maar het is een levensstijl. Want je werk moet gewoon net zo leuk
zijn. Een verlengde zijn van jouzelf als persoon.
Ja,
gelezen.
Dat vind ik een hele mooie.
Dat is voor mij echt, dat weiger ik om zo te kunnen zeggen. Ik heb echt gewoon maar één thuis. Dat is je werk. Dat is mijn werk. Hoe leuk ik mijn werk ook vind als ik mijn werk ga zien als een tweede thuis.
Een tweede familie.
Nee, maar wat heb ik dan nog? Nee, maar als mijn werk inderdaad echt mijn tweede thuis is, hè, wat heb ik dan nog om naar huis te gaan?
Je kind.
Ja, maar goed, dat is dus thuis. Ja, maar dat zijn en hoe echt... leuk mijn werk ook is, het blijft mijn werk. En ik vind het fantastisch om te doen. En ik doe het met heel veel plezier, maar het blijft werk. En toevallig is mijn werk heel erg leuk. Maar weet je, waarom zou ik mijn werk opeens thuis moeten noemen? Wat is dat dan anders dan dat ik thuis opeens werk zou gaan noemen?
En voor mij, als je gaat zeggen dat je werk thuis is, heb je volgens mij thuis een heel ander probleem. Laat ik daar veel eerlijk in zijn. Natuurlijk is je werk geen thuis. Het moet wel gezellig zijn en leuk. En we kunnen een mooie bank te neerzetten, maar maakt het zeker geen thuis. Dus ik ben het er zeker mee eens.
Maar wat zou dat voor jou dan wel betekenen, die term, Iwe?
Nou ja, het heeft iets heel vies altijd. Het woord work-life balance zegt eigenlijk al dat er iets niet goed zou zijn.
Ben je meteen zo'n luie millennial die niet wil werken?
Nou, het idee van bezig zijn met je work-life balance. Als je daar in mijn optiek heel bewust mee bezig bent, is eigenlijk al zou een teken zijn dat er ergens iets niet goed zit.
Hoezo? Hoezo zou er iets niet goed zitten? Je kunt toch gewoon een harde scheiding hebben tussen je werk en je privéleven.
Ja, maar ik denk juist als je er zo bewust mee bezig moet zijn om die scheiding erin te houden, dan is het al een teken dat er ergens iets scheef zit waar je iets aan zou moeten veranderen om de balans weer terug te brengen.
Zit iemand hier überhaupt aan tafel die een hele harde scheiding heeft tussen werk en thuis?
Soms.
Als in?
Ik zet soms heel bewust wel echt dingen uit.
Ja.
Okay,
bepaalde kanalen.
Oh, dat is wel tof, ja.
Maar dat is dan puur omdat ik er gewoon niet over na wil denken, omdat ik mezelf dan ken. Dan ga ik toch kijken en dan ga ik toch dingen doen. Ja. En soms wil ik daar bewust voor kiezen om dat een dag of twee dagen gewoon niet te doen.
Ja, nou, pas wel bij die andere hippe term die ik dan heb gelezen. Want natuurlijk, voor zo'n podcast lezen we ons altijd een beetje in. Iedereen gaat een beetje zijn eigen kant op, zodat we hier weer een leuk gesprek kunnen voeren. Ja. Nou, erg leuk om te zien. En daar kwam ik work-life choices tegen. En stiekem vond ik dat, als we dan toch over hippe termen moeten dragen, vond ik die best wel leuk. Ja, hè? Ja. Ik maak zelf op een bepaald moment de keuze om iets wel of niet te doen. Of inderdaad actief in een gesprek te zijn en dingen uit te zetten. Ik herken het heel erg. Ik denk dat ik de hele dag alle kanalen volg en WhatsApp berichten en klaar. Totdat ik klaar mee ben, doe ik het gewoon niet. En dan leg ik mijn telefoon weg en dan kijk ik er niet meer naar.
Maar heb je dan ook niet de neiging om er alsnog naar te kijken als je je telefoon ziet flitsen?
Daarvoor zet ik het geluid uit. Want dat is
het gewoon, geluid?
Ja, het geluid. En dan op zijn ruggetje en dan zie ik hem niet.
Maar en dan kijk je er ook niet naar. Want we hebben net allemaal even collectief zitten kijken hoeveel schermtijd we allemaal hebben op een dag.
Pijnlijk.
En hoe vaak we de telefoons optillen. Heb je dan ook niet de neiging om, als hij ondersteboven ligt, om hem elke 3 minuten op te tillen om te kijken of je een berichtje hebt?
Wat jullie niet zien is dat ik een Apple Watch om heb.
Hij ziet alles binnenkomen. Ja, maar weet je wat misschien is het wel een interessante vraag, hè? Want we hebben het nu al heel erg over specifieke stukken in wat dan dat balans zou kunnen zijn. Maar als jullie antwoord zouden moeten geven op de vraag, hoe is het met jullie work-life balance gesteld? Wat zou je dan zeggen?
Dat het verschilt van week tot week.
Ja?
Ja, maar als ik kijk naar de afgelopen week heb ik een... maar dat is denk ik ook heel goed. Hè? Work-life balance of choices gaat ook over... Waar sta je op dat moment in je leven? Wat is er aan de hand? Wat speelt er?
Zeker.
Als het thuis bij de familie veel meer speelt... Dan vind ik dat belangrijk op het moment als het werk. En als het allemaal goed gaat thuis... Dan heb ik eigenlijk ook heel veel te doen op het werk. En ik weet niet of ik dan thuis ontvlucht. Ik hoop het niet, maar...
af en toe.
Nee, maar het gaat om momentopnames. Kijk, als ik kijk naar de afgelopen week wat ik daar gedaan heb... Dan heb ik daar heel veel in gewerkt. Maar daar heb ik allemaal dingen gedaan die ik heel erg leuk vind. Die ik graag wilde doen. Maar dat betekent ook dat ik deze week bijvoorbeeld weer wat minder aan het doen ben. En andere dingen aan het doen ben. En dat ik meer tijd heb om te sporten of later begin met werken. Dus een work-life balance is iets wat ik van dag tot dag bepaal. En kijk wat ik invul.
Maar laat jij dan wat je in je privé doet, wat je zegt met meer of minder sporten. Laat jij dat afhangen van hoeveel je met je werk bezig bent?
Zeker. Sport moet ik feitelijk inplannen in mijn agenda. Als ik het niet doe, dan sneeuwt dat onder. Omdat ik alle andere dingen aan doen ben. Dus voor mij is sporten een keuze die ik wil doen. Wat voor mij heel belangrijk is om in mijn geval te disconnecten. Hè. Ik zoek echt iets om niet met IT bezig te zijn, niet met je telefoon bezig te zijn. Dus een stukje voor work-life balance is voor mij ook disconnecten. Voor mij van de IT, zeg maar, vind ik dat heel belangrijk. En het zijn voor mij hele bewuste momenten waarop ik kies. Dat betekent dat ik soms laat begin of soms mijn dochter eerst naar school breng. Of dat ik eerst naar een sportschool ga. Of dat ik inderdaad soms 3-4 dagen achter elkaar alleen maar met het werk bezig ben. Dus ik heb zeker geen harde scheiding. Maar ik probeer dat per dag, zeg maar, aan te voelen. Wat werkt voor mij? En gelukkig heb ik die ruimte bij mijn werkgever en bij mijn klanten. tot ik gewoon zelf die keuzes kan maken. En zolang ik dat kan doen, dan komt het voor mij eigenlijk altijd wel goed. Dat is het belangrijkste.
Ja, maar je bent er dus wel echt, je bent er echt gewoon continu mee bezig.
Ja, onbewust denk ik.
Ja, precies.
Maar dat is ook wel goed. Ik denk dat je dat, hè, dat je dat moet doen, omdat je... omdat het gewoon ook heel goed voor je is om gewoon heel ergens anders mee bezig te zijn af en toe. Want dat die, ja, die ruimte heb je gewoon nodig in je hoofd ook.
Ik wel in ieder geval. En voor mij is dat gelukkig sport op het moment. Dat gaat goed.
Maar lukt het jou dan op vakantie bijvoorbeeld ook om helemaal niet aan je werk te denken?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Op vakantie...
Werk jij ook op vakantie?
Als het nodig is, ja.
Maar zet jij zet alles uit.
Als ik op vakantie ga,
ja.
Ik zet mijn werkmail sowieso uit. En de WhatsApp krijg ik dan al wel mee. En dat lees ik dan, scroll ik dan nog af en toe wel een beetje door. Maar,
Gooi je fysiek gewoon je mailaccount ook weg? En,
ja. Ja, ik zet hem echt uit omdat ik mezelf een beetje ken. Dat ik te veel geneigd ben om toch te kijken. En dan toch even snel een mailtje terug te typen. Of toch iets te controleren.
Dat is best een leuke. Wij gaan best vaak op vakantie naar Duitsland.
Ja, je hebt het goed.
We hadden daar in principe geen internet. Alleen is nu is tegenwoordig natuurlijk het 4G-internet, het mobiele data, is Europees uitgebreid.
Ik vind het ook echt heel vervelend.
Dus als ik daar ben, heb ik het internet opeens aanstaan. En denk ik, nou ga ik opeens kijken.
Ja.
En dan ga ik even weer nu.nl. En
precies, daarvoor had ik
zoiets van, hey, ik mis het niet. En nou is het er. Ja. En nou ga je toch... Gebruik je
het
toch?
Het verschil is heel erg. Ik ben een paar jaar geleden met mijn toenmalige vriendin naar Nieuw-Zeeland geweest. En dan in de natuur zitten en zo. En dan heb je gewoon nergens ontvangst van niks. En dan kijk je ook nergens op. En ik vond het echt heerlijk uiteindelijk. En als je op een vakantie bent inderdaad in Europa nu of in Amerika. Dat je overal internet of wifi hebt. Je gaat toch kijken.
Je
gaat
toch altijd bij de hand.
Toch een beetje YouTuben en toch...
Voor mij heeft het juist meer rust gebracht. Want normaal was ik van access point naar access point aan het rennen. Nee, maar zonder dollar was open access points aan het zoeken. Nee, zonder dollar.
Ja, maar dan gaat dat door in je hoofd, zeg maar. Van
ik wil
toch...
internet, ik wil wat opzoeken. En per ongeluk misschien ook wel mijn werkmail lezen. Maar nu heb ik gewoon de hele dag internet. Yeah.
Maar ben je nooit disconnected dan?
Dat is ook wel een beetje zo'n millennial term, hè?
Echt een goede term.
Nee, maar ik vind hem wel heel goed. Want disconnected, wat ik heel erg besef is, wat ik zeg, als ik naar de sportschool ga, dan ben ik anderhalf uur aan het sporten, ben ik 2 uur weg en dan ligt mijn telefoon in een doosje achter een balie waar ik aan iemand moet vragen of ik mijn telefoon mag hebben.
Oh, je hebt hem niet naast je bij het apparaat of
nee,
zo waar je
bezig bent? Gewoon, ik kan er niet eens bij en dan moet ik vragen. En dat is voor mij het moment van disconnecten en ik merk zelf dat ik in het weekend ook steeds vaker gelukkig mijn telefoon kwijt ben als ik dingen aan het doen ben. Oh, ik merk wel, als ik s'avonds voor de tv ga hangen, dan zit hij weer in mijn hand. En dan zit ik bij iedere film te fact-checken. En,
IMDb,
en ook de Slack-berichten en de WhatsApp-berichten. Dan gaat alles weer voorbij.
Ja. Ik vond dat ook wel, hè, kijk wat jij zegt, ik vond dat ook wel een mooie definitie. Als je het hebt over play, hè, het moment dat je dus ergens mee bezig bent. Waarbij je niet meer inderdaad denkt aan werk of waarin je de tijd vergeet. En waar je eigenlijk niet mee wil stoppen. Dus op het moment dat je ergens aan begint, al is het, je bent aan het stuken.
Ander onderwerp, die gaan we niet delen. Daar
gaan we het niet over hebben. Okay, iedereen kan het leren.
Okay, je gaat drummen.
Ja.
En,
goed onderwerp.
Ja, en dan, dan gaat die tijd gewoon heel snel. En dat is denk ik juist waar play zit.
Ja, ik denk dat het belangrijk is, want dat disconnecten is wel een dingetje even. Ik word door mijn vriendin regelmatig gecorrigeerd als we aan de eettafel zitten. Ik ben op dat gebied heel oudbollig. Ik wil graag s'avonds aan het einde van de dag met vrouw en kind aan tafel een hapje eten. Dat vind ik gewoon leuk. Dan vraag ik aan mijn vrouw hoe de werk was. Vraagt ze dat aan mij. En mijn dochter aapt dat na. Die zegt dan ook, mama, hoe was je werk vandaag?
Super.
Maar ik betrap wel als we langer aan tafel zitten. Want zij eet heel traag en ik heel snel natuurlijk. Dat ik zit te wachten dat als ik mijn telefoon naast me heb liggen, ga ik hem pakken.
Gaat je toch kijken.
En dan ga ik van alles doen. Nu kijken, Twitter berichtjes lezen, WhatsApp, werk, weet ik veel wie er nog wat geappt hebt. Dan moet ik reageren. Dus ik leg hem dan inderdaad ver weg.
Want je doet uiteindelijk helemaal niks.
Nee.
Je hebt er niks aan. Maar je gaat uit een soort van automatisme toch kijken.
Ja, dat is een soort
Maar goed, we maken hier natuurlijk wel heel erg de aanname nu natuurlijk dat bezig zijn met je telefoon of connected zijn.
Ja,
werk is of in ieder geval slecht zou zijn, zeg maar, ten behoeve van je work-life balance aan de goede kant.
Nou, maar
dat hoeft natuurlijk niet. Het kan misschien is voor jou, Nicolai, twitteren en nu.nl misschien wel juist heel relaxerend.
Nou, dat is wel waar.
Vies woord relaxeren.
Ja. Maar ik denk wat daar vervelend aan is. Wat daar vervelend aan is, is dat ik heb de keuze gemaakt om één device te hebben waar alles op binnenkomt. Dus automatisch ga ik ook de werkdingen doen. Mm. En als ik dan iets tegenkom en ik denk, oh, dat kan ik binnen 5 minuten doen. Oh ja, dat zit ook in mijn hoofd. Dan ga ik het toch doen. Dus voor mij, de harde scheiding bestaat niet. Ik ben daar zelf heel blij mee. Maar ik moet mezelf in bescherming nemen. Dat betekent ook zo'n ding opzij leggen. Dus work-life balance gaat voor mij... Zit ik te tikken?
Je zit te tikken.
Nou, ik heb gecorrigeerd hier naast mij.
Even op de vingers getikt.
Wat fijn getikken. Dat je dat nog even vertelt.
Nee, maar ik denk wel... Nou, ze mogen weten wat
kunnen
er gebeurt.
Kunnen we knippen,
zeker. Ja.
Nee, maar ik denk dat het belangrijk is voor mij. Betekent dat dingen door elkaar lopen. Dus ik moet bewust afstand nemen. Een work-life balance, zoals ik eerder zei, gaat maken over keuzes maken. Dat betekent dat ik soms dingen niet doe of later begin op het werk. Dus ja, ja het heeft wel veel lullig met IT te maken.
Het is ook jezelf af en toe in bescherming nemen, vind ik. Zeker op het moment, kijk, als jij zegt van je legt je telefoon weg. Je legt je telefoon niet op je nachtkastje neer. Het zijn die zaken, zeg maar, meldingen uitzetten op je telefoon. Het is wat Sietse zegt, op het moment dat je op vakantie gaat, zet je de WhatsApp-box, zet je op stil, je gooit je mailbox weg, desnoods. En dan maak je een harde scheiding op dat moment, van ik wil nu even helemaal los zijn van werk. En ik denk ook dat op het moment dat jij namelijk constant... dat vind ik het nadeel van zo'n Apple Watch, is dat je heel snel getriggerd wordt, heel vaak getriggerd wordt... En dus uit de ontspanning gehaald kunt worden van waar je zit. Dat is het. Dan zit je in de bioscoop.
Ik ben toch wel even benieuwd. Want al deze dingen die je nu noemt, die zijn allemaal zeg maar, oplossingsgericht om te kunnen ontspannen. Maar een work-life balance bestaat toch uit eigenlijk veel meer aan zeg maar, onderaan de streep. Het begint ergens. Als we het hebben over werk en privé, dan begint het bij werk bijvoorbeeld. Hè? Dan heb je een invulling van het werk wat je doet, arbeidsvoorwaarden waar je het over hebt, collega's die je hebt, de baas voor wie je werkt, de omgeving waar je in werkt. Ja, al die factoren tellen mee. En het wel of niet connected zijn, of op je telefoon kijken of ontspannen, dat is bijna een individuele invulling hoe je daarmee om wilt gaan.
Ja, nee, dus zeker.
Wat voor mij drummen is ter totale ontspanning, of spelen met mijn zoontje, dat kan voor een ander misschien wel juist dat moment om eventjes voor zichzelf Twitterberichtjes of nu te nu.nl.
Ja, maar er zit wel je werkzaken zitten daar.
Ja, het zit er doorheen.
Dat zit erbij. Ja, en het is natuurlijk het langzame verloop van werkactiviteiten in je privéleven, waar het uiteindelijk mee begonnen is. Hè? Ja. Mailtjes thuis of toegang tot je werkplek thuis. Even snel kijken.
Ja, kijk, het leuke onderwerp volgens mij kwam die bij ons ook een keer binnen het bedrijf voorbij. Hè. Op het moment dat ik besluit om 's avonds te gaan werken, om 10 uur 's avonds, omdat ik dat nodig vind, omdat ik veel te doen heb, dan moet ik dat zelf weten. Misschien ben ik pas om 1 uur 's middags begonnen, dan is dat helemaal niet raar. Of ja, ik werk een dag later wat minder. Maar op dat moment besluit ik om mailtjes te gaan sturen naar iemand of Slack-berichten.
Ja.
We hebben volgens mij een hele leuke discussie gehad in onze Slack-kanalen van wat dat dan met andere mensen doet. Ik verwacht op het moment dat ik na 6 iemand mail, sowieso als ik iemand mail, verwacht ik niet direct reactie.
Dat komt
omdat ik dat op mezelf projecteer. Als ik een mail verstuur, dan denk ik dat we het over iets hebben wat ook later afgehandeld kan worden. Want anders had ik je wel gebeld of een direct berichtje gestuurd, geslekt in dit geval. Waar ik op dat moment keihard aan voorbij ga, is inderdaad dat er mensen zijn die... dat ding binnenkrijgen, al dan niet op een telefoon, een laptop, weet ik veel wat ze doen zijn, en dan de noodzaak voelen om meteen te reageren. En daarmee dwing ik hun om ook te gaan werken.
Ja. Ik heb wel eens een policy meegemaakt die als je 's avonds ging mailen voor je werk, dat mocht. En mocht je ook dingen gewoon doen. Maar dan moest je die mailtjes, die mochten pas de volgende ochtend om 7 uur verstuurd worden.
Ja.
Wauw.
Ja. Gewoon om te voorkomen dat je andere mensen triggerde om aan het werk te gaan.
Ja, maar dan word je gedwongen dus eigenlijk. Dus dan ga je een cultuur ga je afdwingen. Dat is dan wat er gebeurt.
Het was voor een deel ook in bescherming nemen.
Je mag best een kader stellen voor je werknemers.
Mailverkeer alleen tussen 7 ochtends en 6 middags.
Kan ook de andere kant op, hè?
Ja, dat betekent niet dat mensen niet meer gaan mailen. Dat betekent dat mensen die dingen 's avonds doen, dat dat 's ochtends verstuurd wordt.
Als ik ervoor kies om 's avonds te werken, is dat eventueel een keuze aan mij dan. Maar stel ik stuur jou een mailtje met een vraag, iets wat jij uit moet zoeken voor mij. En jij krijgt dat mailtje op je telefoon binnen om 10:30 's avonds. Dat ik, doordat ik dan aan het werken ben, wat mijn keuze is, jouw trigger om ook aan het werk te gaan.
Ja. Nee, ik snap hem wel. Maar hij werkt niet als zijnde dat je zegt van, hij komt pas volgende ochtend om 7 uur binnen. Daardoor ben jij niet aan.
Ja, dat is waar.
En ik denk dat het wel te maken heeft met je bedrijf. Kijk, als jij in je positie, kijk, als je allemaal gelijk gestemd bent, dan zou iemand echt wel nee durven zeggen. Maar als jij een werkgever-werknemer verhouding bijvoorbeeld hebt, wat soms heel erg ver doorgetrokken is, dan kan ik me voorstellen dat als een werkgever een werknemer een mail stuurt, dat die werknemer denkt, oh, ik moet hier wat mee doen.
Het is lead by example.
Ja, dat heeft dus ook met cultuur te maken van je bedrijf.
Ik denk zeker vandaag de dag, de tijd dat we allemaal 40 jaar werkten voor dezelfde werkgever, die is voorbij. Ik denk dat we als, en zeker in de IT, als werknemer veel meer op zoek zijn naar een werkgever waar we ons prettig bij voelen, dan heel specifiek om Richard Branson maar te quoten, a search for a good employer instead of a good job. De invulling van je baan wordt bijna gedirigeerd door hoe goed jij je voelt met je werkgever.
Wel een leuk onderwerp. Dat zie je wel meer, toch? Dat steeds meer mensen er gewoon voor kiezen om bij bepaalde bedrijven weg te gaan of bepaalde instellingen. Ik hoor genoeg verhalen uit publieke of zorgsectoren van mensen die gewoon weggaan omdat er nergens aandacht of geld voor is, veel te hoge werkdruk, terwijl ze het werk zelf wel heel leuk vinden.
Ja.
Ik denk wat heel leuk is, het sluit een beetje aan met de vacature waar we het vorige keer over hadden. Ja, is uiteindelijk heel leuk al die eisen die je stelt. Maar als ik iemand zoek bij bedrijf waar ik werk of in een team, natuurlijk wil ik weten wat iemand kan. Maar uiteindelijk voor mij het belangrijkste is, past die bij ons in het team of gaat hij iets brengen wat we niet hebben? Ik zoek mensen die gewoon input kunnen brengen. En daardoor creëer ook een cultuur, denk ik, waar veel in mogelijk is. Ik vind dat heel belangrijk. Ik doe nu iets, dat kan ik nu. Misschien is dat over 10 jaar wel of over 10 weken wel overbodig. Leuk dat ik nu iets met testen kan in een bepaald frameworkje of zo. Misschien bestaat het over 2 jaar wel niet meer. Dus ik ga ergens werken omdat ik daar misschien nu iets kan bieden. En hopelijk kan ik mee veranderen en met dat bedrijf leuke dingen doen. Dat zoek ik in een bedrijf.
Maar dat is wel een bedrijf waar jij je prettig voelt.
Ja. Ja, en wat maakt het dan wat jou prettig voelt?
Ja, dat is dan de vraag. Want zijn dat dan
work-life balance.
Ja, zijn dat dan inderdaad de extra perks, zeg maar, die je bij dat bedrijf hebt? En er kunnen ook een hele hoop privé dingen kunnen daarbij komen kijken. Dat is ook wat je ziet wat Google doet. Die zegt van, nee, kun je bij ons sporten. Je laat hier je boodschappen bezorgen.
Je was. Je kunt je kind hier alles laten oppakken. Ja.
Nou, maar kijk even naar jezelf. Als jij, wij zitten allemaal in de detachering of consultancy. We werken bij verschillende kranten. Als jij morgen bij een vaste werkgever aan de slag zou gaan, wat is dan belangrijk voor je? Voor mij zou dat reistijd zijn. Dus het eerste waar ik naar zou kijken, als ik bij een werk, naast dat ik het leuk vind, is een van de extra dingen die ik opzoek als ik in vaste loondienst ga bij een vast bedrijf, dan ga ik kijken naar reistijd. Terwijl nu bij dit bedrijf interesseert me dat helemaal niet, omdat ik toffe dingen aan het doen ben. Dus je ziet wel.
Maar ik denk wel, want dat vind ik wel een leuke vraag, want als ik nu zou moeten gaan nadenken over een andere werkgever,
en ik zou luisteren, recruiters.
Nee, maar wat boeit ons? Nee, maar wat zou dan interessant zijn?
Hoe kun je
zijn?
Ons krijgen?
Nee, maar als ik dat projecteer op waarom ik nu zo blij ben met dat ik werk voor Pregus, eventjes, nou komt de slijmslijn. Nee, maar dat zijn niet de initiële arbeidsvoorwaarden die ik heb gekregen, maar dat is met de geboorte van mijn zoontje, die te vroeg is geboren, wat een heftige periode was voor ons. Hoe daarmee om is gegaan. Dus dat is veel meer. En dat zat hem in tijd en in aandacht. En veel meer
begrip.
Het hele persoonlijke.
Het is veel meer persoonlijk. En dat is bijna niet iets wat uit te drukken is in salaris of in vakantiedagen. Ja, het
kan niet in een vacature staan.
Nee. En dat is.
Wij
dat
zijn
is,
begripvol.
Ja, oh, lekker.
Nee, maar dat is iets waard wat je. Wat je meegemaakt moet hebben.
Dat is voor mij niks anders dan als je een product afneemt of een dienst afneemt. Iedereen kan het leveren op het moment dat het verkeerd gaat. Ja. En hoe daarmee omgaan, wat gebeurt er dan? Precies. Dat is het moment dat ik waarde ga toekennen aan een bedrijf. En wat jij dan schetst nu met je eigen werkgever. Het moment dat jij een moeilijke privéperiode hebt, tot er begrip wordt getoond, tot je misschien andere dingen aan het doen bent, is voor mij inderdaad belangrijk. En we wijken misschien wat af van work-life balance. Maar
ik vind het een essentieel onderdeel ervan. Als je werkgever jou de ruimte geeft. Hè? Jij vertelde in het begin over dat de balans bij jou tussen werk en privé altijd een beetje schommelt. Ook afhankelijk van of je bijvoorbeeld privé in een bepaalde heftige situatie zit. Hè? Een werkgever moet ook kunnen begrijpen dat als jij het privé wat zwaarder hebt, dat je dan op je werk misschien minder tijd hebt voor extra activiteiten.
Maar dat is dus wat de werkgever voor mij kan doen om mij te helpen in mijn work-life balance.
Ja, dat het gewoon begrijpen. Zonder het ander. Uiteindelijk
geldt voor jezelf ook.
Ja, wat dat betreft is het een wisselwerking natuurlijk. Als het privé niet lekker gaat, gaat het op je werk niet lekker. En andersom.
Ja.
Mee eens.
En daar heb je gewoon, en daar is aan beide zijden daar rekening mee te houden. En ja, hoeveel werkgevers inderdaad roepen dat ze dat doen. Maar,
als het erop neerkomt, dan valt het vaak toch tegen.
Ja, dat is vaak het nadeel. Dat is
maar het werk moet wel gedaan worden.
Ja, maar heel vervelend voor je.
Maar ik denk wel dat we af. Het voorbeeld wat Nicolai net geeft, dat de ervaring op het moment dat eigenlijk iets misgaat, of het nou met je werkgever of met je werk is, dat een hele goede graad is van hoe ga je om en hoe ervaar je je balans. En dat is zeker met het werk wat wij doen, denk ik wel een hele goede om ook mee bezig te zijn.
Slechte tijden leer elkaar best kennen.
Ja,
tuurlijk.
Maar wat zijn dan andere dingen, zeg maar? Want er wordt natuurlijk overal een hele hoop gedaan met onbeperkt vakantiedagen, gratis lunches en PlayStations op kantoor, virtual reality brillen.
Dat is een beetje die werking de andere kant op, hè? Want we hebben het in het begin van het gesprek heel erg gehad over het doorlopen van werkactiviteiten in je privé. En dit is meer leuke dingen die je in je privé tijd zou doen over laten lopen in je werk. Om je werk maar zo leuk mogelijk te maken.
Of om zo lang mogelijk op je werk te blijven.
Ja, dat is een beleid.
Toffe visie.
Nou,
Ik denk niet over nagedacht.
Ik denk dat het
Het wel voor veel. Ja. Met name die grotere techbedrijven in Amerika staan daar toch wel onbekend. Om jou te overtuigen om maar gewoon 14, 16 uur per dag.
Want er is geen reden om naar huis te gaan.
Je kan op de campus blijven overnachten. We hebben hotelkamers.
Ja, en dat je kinderen worden hier opgevangen.
Ja, opvang. Ja,
ik denk een prachtig voorbeeld. We zijn met z'n allen, mochten wij naar Spotify toe? Was je er al bij?
Nee, toen werkte ik hier nog niet.
Weer iemand gemist.
Fantastisch. Dat is echt het gaafste wat we ooit... Ja. Oh,
dat was... Nee, maar we zijn met Pregers mochten wij naar Spotify toe in Zweden. En mooie presentatie. En een van de eerste dingen die er gezegd werd, onze uitdaging is dat mensen niet te veel werkten.
Ja. Maar het feit dat ze daarvoor uitkwamen, was wel, vond ik echt fantastisch om te horen.
Ja, zeker. Maar ook daar zie je, want ziet ze die enlightenment een beetje, van goh, al die mooie dingen zorgt er ook voor dat ik langer op het werk blijf.
Ja.
Ik merk het hier met het simpele dartbord wat we hebben. Op het moment dat ik naar huis ga, kom nog even een potje gooien. Nog even een potje 3-0-1. Niet ook aan darten, maar toch wel even wat langer.
3 kwartier later geen potje.
Ben er bijna.
69 darter, nee, maar ja, weet je.
2-0 was het net, hè, Nicolai?
Dankjewel, Siet. Okay. Ik ben weg. Nee, maar ik denk wel, ik heb er zo nog niet over nagedacht. Zo lang mogelijk blijven. Klinkt meteen weer glas half vol. Dit was de half leeg variant, denk ik maar.
Sorry.
Nou, maar het is een hele ware, hoor. Het is een hele ware, dat zie je gewoon heel veel. En wat ik me wel afvraag, zeg maar, waar ligt die verantwoordelijkheid van je werkgever voor je privéleven? Dus... Als je kijkt naar werk-privé-balans, dan wordt die heel erg veel... kijken we nu heel erg veel naar de mensen, naar de werknemer. Maar waar ligt daar de verantwoordelijkheid van de werkgever dan bijvoorbeeld? Om dus, inderdaad, als je naar zo'n Spotify kijkt...
Ja, moeilijk.
Het verschilt heel erg per cultuur, denk ik. Want je ziet bedrijven die mensen gewoon zo lang mogelijk binnen de deur houden. Hè? In de hoop dat ze dan zoveel mogelijk ook daadwerkelijk werk doen, voor mij.
Maar dan brand je ze af, uiteindelijk.
Nou ja, sommige mensen gaan daar heel goed onder. Die hebben woonruimte in sommige plekken van de wereld is onbetaalbaar. Dus die hebben een klein kamertje.
Oh ja, oké.
Dus die blijven dan gewoon lekker op kantoor zitten de hele ochtend, middag, avond.
Ja.
Maar je hebt andere plekken, Scandinavische landen bijvoorbeeld, waar je gewoon harde grenzen hebt. Waar je, als je om 4:30 nog op kantoor bent,
word je eruit gegooid.
Ja. En dan moet je uitkomen leggen waarom jij dan nog op kantoor bent.
Maar dat vind ik niet heel gek.
Dat is een hele andere benadering.
Ja, maar ik vind
het is ook niet heel. Je zou het ook beperkend van vrijheid in je werk kunnen noemen. Als jij ervoor wil kiezen om liever 's avonds te werken, dan mag dat niet.
Maar zijn het dan eigenlijk niet twee hele goede voorbeelden van het heel, heel goed kunnen faciliteren van de werkgever naar de werknemer toe, die je nou eigenlijk geeft?
Want het zijn twee uitersten.
Nou, ik denk dat voor beide culturen. En want je noemt nu de Zweden en met die andere, geloof ik, ergens een of ander Aziatisch land.
Amerika kan er ook wat van, hoor.
Ja, met die kleine? Nee, vooruit. Geloof. Maar als we het hebben over Nederland, misschien dan een beetje tussen de middenmotors. Wij zijn vrij positief
redelijk,
gesteld.
Redelijk nuchter.
Nou, ik denk dat wij vrij positief gesteld zijn over het algemeen qua work-life balance. Zeker als we net hebben gehoord dat we de nummer 1 zijn.
Nummer 1.
Dat is heel slecht. Nee, maar weet je, ik denk wel dat de werkgever een verantwoordelijkheid heeft, in ieder geval in het geven van kaders, maar ook ruimte binnen die kaders.
Ik vind hem heel lastig, want uiteindelijk de enige persoon die het kan doen, dat ben jij zelf.
Nee, maar je kan er alleen over aangeven hoe het gaat.
De enige die de grenzen kan stellen, ben jij zelf. Je moet ze ook zelf voelen, vind ik.
Nou, je werkgever kan hem wel, die kan de grenzen wel geven.
Hè? Nou, je werkgever kan je makkelijk over die grens heen douwen, is wat er vaak gebeurt. En dat moet hij niet doen. Dus inderdaad, ik weet niet of je die grenzen moet stellen. Ik moet in ieder geval ervoor zorgen dat je werkgever er niet voor zorgt dat hij jou over een rand heen duwt. En ik denk echt dat je zelf...
Het verschilt heel erg, hè? Het verschilt heel erg per plaats en per sector waar je werkt, natuurlijk. Want kijk, het zijn ook voorwaarden waar je als werkgever je mensen mee binnenhaalt en binnenhoudt. En het verschilt heel erg per sector hoeveel moeite je daarvoor moet doen als werkgever. Hè, wij werken allemaal in de IT, hebben we nu een beetje mazzel mee. Er is meer werk dan mensen op het moment. Dus werkgevers moeten ook heel erg hun best doen om het voor jou leuk te maken.
Absoluut.
In andere sectoren is dat niet zo. Ja. Is het andersom. Dan moet jij echt doen wat je werkgever van je vraagt. En meer, anders heb je geen werk.
Maar dan wordt die werk-privé-balans ook wel steeds belangrijker. Omdat je werk niet eens altijd zo heel leuk is om te doen.
Ja, precies. En dat terwijl je werkgever juist harder op kan treden tegen jou.
Ja, want de prikklok was een goede oplossing vroeger.
Ja, fantastisch.
Nee, maar ik vind wel, als ik dan even door mag pakken op wat jij zei net, Nicolai. En het voorbeeld wat jij nu geeft, Sietse. Het blijft, onafhankelijk van welke sector je nou werkt, dat je wel een eigen verantwoordelijkheid hebt om aan te geven.
Zeker,
hoe het met je gaat.
Maar wat ik probeerde duidelijk te maken is, kijk. Als wij de balans hier een beetje zat zijn, dat is prima. Hè? We krijgen allemaal genoeg mailtjes en berichtjes van recruiters dat we, als we ons best doen, binnen 3 klappen een nieuwe baan hebben. In andere sectoren kun je die keuze niet maken, dus dan kun je minder hard je eigen grenzen aangeven, omdat je gewoon werk nodig hebt.
Ja. Ik vrees dat je gelijk hebt, hoe jammer ik het ook vind.
Ja,
ik vrees echt dat je gelijk hebt.
Ik ben het met jullie eens hoor, maar dat opzicht is het voor ons makkelijk praten.
Kijk, verantwoordelijkheid voor je werkgever, daar begon het mee, daar ben ik het mee eens. Maar een werkgever kan het ook slecht aanvoelen op het moment dat je het zelf niet aangeeft. Dus dat is wederom een wisselwerking die gewoon heel moeilijk is. Als je gewoon met je mensen blijft praten totdat het vanzelf boven water komt. Dus volgens mij is het blijven praten.
En ik hoop ook, want ik ben het ook eens met Sietse dat dit inderdaad meer praktijk is dan theorie. Dat de sectoren zijn waarin mensen meer moeten vechten voor hun baan dan dat ze er zorg voor hebben. Maar ik hoop ook dat het merendeel van de werkgevers in Nederland ondertussen toch wel begrijpt dat tevreden medewerkers en happy medewerkers meer... Wow. Nou, maar die productiever zijn. Een gezonde werknemer is zoveel productiever en zoveel waardevoller dan, niet gezonde. Nou ja, ik mag toch hopen dat iemand met een burn-out, dat niet iets is wat in de positieve zin is voor een werkgever. Ook.
Ben je voor verzekerd?
Nou, ik hoop als dat je werkmodel is om je werknemers dermate
over de schreef te dragen.
Over de schreef te dragen in een burn-out zitten en je verzekering covert het wel. Dat is niet echt lange termijn nadenken.
Je moet ook een vervanger inhuren, dus het kost je altijd wel wat geld.
Nee, maar als het uiteindelijk gaat namelijk bijvoorbeeld om productiviteit, zeg maar, dan worden mensen gewoon best wel ver geduwd. En dan wordt er niet eens altijd gekeken naar de gezondheid van de werknemer. Als jij weet dat jij de volgende maand live moet en je denkt van, nou, als wij de rest van de maand gaan overwerken.
Productie draaien.
Had jij niet in onze aantekeningen, show notes, waterval versus agile werk, hebben we meer vrijheid dan minder stress?
Dat was ik.
Oh, deze sluit er zomaar aan.
Ik heb natuurlijk als voorbereiding hiervoor een beetje rondgevraagd bij wat mensen. En toen kreeg ik daar een vraag over als wel een interessant discussieonderwerp. Om het verschil tussen waterval en agile hierin wat te bekijken. Met name voor ons als testers. Ja. In een watervaltraject heb je een behoorlijk zwaartepunt ergens in het traject voor testen. Richting het einde. Ja. En dus dan heb je in het begin als tester misschien minder te doen. En in die drukke periode heb je geen leven.
Ja. Ben je uitgespeeld of niet?
Ben je uitgespeeld? Nee, andere definitie van uitspelen.
Hè? Maar heb je dat in agile dan niet? Dat is dan de vraag.
In theorie zou je het beter verdeeld moeten hebben, lijkt me. Met
ja, tenzij je slecht inschat. En dan uiteindelijk inderdaad toch nog je sprint wil halen. En dan...
Ja, je hebt veel meer het risico dat in plaats van dat je op één moment in je project een zwaartepunt hebt qua hoeveelheid druk.
Elke 2 weken.
Dat je continu druk hebt en moet presteren.
Dus eigenlijk is het slechter voor de werknemer.
Nou ja, ik snap
de testers
dat,
dan. Hè?
Nee, zeker niet. Nee, het slecht uitvoeren van elke methodiek. Heeft zo zijn valkuilen.
Ja. Nou, denk ik dat ik moet wel even meegaan met Sietse in dit geval. De periode dat ik zeg maar wat minder in. Nou, je krijgt over 10 weken product, dat wordt over 15 weken, maar je moet toch alles uitvoeren. Dat soort projecten maak ik gelukkig niet zoveel meer mee. Dat betekent inderdaad dat ik veel minder pieken en dalen heb. Dus dat ik meer kan inschatten wat voor werk ik aan het doen ben. Dus nou, misschien in het kader voor work-life balance als een tester. Is Agile wel een zegen.
Maar dus, ik denk wel dat we kunnen concluderen dat het erop neerkomt dat het altijd een gedeelde balans is. En een
wisselwerk.
Ja, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen tussen werknemer en werkgever. Maar ook tussen zeg maar de werknemer en de klanten waar wij voor werken. En ja, de methodieken waar we in werken.
Maar het begint bij jezelf om je grenzen aan te geven.
Absoluut, absoluut.
Want grenzen kan je niet ruiken.
Hey, en ik denk dat als laatste topic daar nog wel een beetje op doorpakkend. Want dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag voor heel veel mensen. Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan? Wat vinden jullie daarvan? Kijk, voor sommige mensen is het makkelijker om die te stellen, hè?
Nou, maar ik vind ook dat je werkgever daar... Ik zit daar toch iets anders in, dat je werkgever daar ook gewoon een verantwoordelijkheid in heeft om na te gaan hoe jij erin zit en waar en of jij over je grenzen heen gaat. Want niet iedereen heeft dat altijd op tijd door. En dat is natuurlijk het punt, is dat je met je werknemer in gesprek moet blijven en de veiligheid moet bieden voor je werknemer om dat ook te durven zeggen. Want niet iedereen, zoals Tietze zegt, niet in iedere werksituatie is het veilig genoeg om aan te geven dat je het niet meer gaat halen of niet meer trekt. En
zeker als het een beetje spannend wordt met deadlines en projecten en zo, dan denk je, ik buffel er wel even doorheen.
Ja, niet iedere manager, zeg maar, voel je even veilig bij om te zeggen dat je het nu wel zwaar hebt en dat je eigenlijk vrijdagmiddag wat eerder naar huis wil. Omdat je, dus ik vind dat je daar als werkgever gewoon een hele ook een verantwoordelijkheid in hebt.
Ik denk dat het een wisselwerking blijft, hè? Ook binnen de teams waar je in werkt natuurlijk. Op een gegeven moment leer je elkaar ook wel een beetje kennen. Dat je ook wel moet durven om je collega's aan te spreken als je het idee hebt dat ze er niet helemaal lekker bij lopen.
Maar ik moet wel, want even een mooi toverwoord wat ik jou net hoor zeggen, Bas.
Oeh, kom maar.
Toverwoord. Nou, een veilige omgeving.
Ja,
ik denk
dat
het daarmee begint.
Ja.
Dan, want niet alleen het gesprek tussen de werknemer en werkgever, maar ook inderdaad werkgever of de werknemer en collega's.
Ja.
Dat begint bij het creëren van een veilige omgeving waarin je dingen kunt zeggen en feedback kunt krijgen.
Ja, waarin je
waarin je ook persoonlijke en privézaken kan bespreken.
Moeten we daar ook een keer een podcast over gaan hebben? Over
het
creëren van een veilige omgeving en het maken van een cultuur.
Gevaarlijk onderwerp, hoor.
Ja, maar ik denk wel dat dit een onderwerp, want ik vind het echt namelijk een fantastisch onderwerp om over te praten.
Dat kan hoor, een paar kussentjes op de muur en een bankje. Dus als ik je tegen de muur dan gooit, heb je geen pijn.
Heel veilig.
Top. Ik ben blij dat je meedenkt.
Okay. Nee, kan ook, heel veilig.
Ik denk dat we hier nog wel eens een deel 2 aan kunnen wijden aan dit onderwerp.
Zeker weten.
Ja.
Maar een thema waar ik nog wel even heel kort aan wil aantikken is bepaalde leuke dingen die je tijdens werktijd kan doen. We hebben natuurlijk allemaal nagedacht over wat is voor jou fun op je werk. Dus het lijkt me ook nog wel leuk om heel even over te hebben. Van wat haal jij nou van wat je liever of wat je privé heel graag doet naar werktijd toe? Om het voor jou leuker te maken.
Nou, dit.
Dit.
Ja. Het maken van de podcast.
Is dit werktijd?
Gefaciliteerd.
Gefaciliteerd.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat wij gefaciliteerd nu leuk dit mogen doen. Maar
voor mij is het gewoon belangrijk dat ik plezier kan maken op het werk. En dat betekent de ene keer dat ik met een Nerf gun over een afdeling ren en mensen neerschiet. De andere moment pak ik een dartpijl. Dan kan ik even darten. Op het moment dat ik in plaats van heel hard aan het werk ben, een uur bij het koffiezetapparaat wil staan, moet het ook kunnen. Dus het is voor mij bewegingsvrijheid.
Ja.
En niet alleen met werken. En wat bij ons in mijn huidige team bijvoorbeeld heel goed werkt, is dat wat ik heel leuk vind. Wij gaan altijd iedere dag met z'n allen lunchen. En dan hebben we het niet over werk bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik iets wat mijn werk leuk maakt. Ik weet wat iedereen boeit. Ik weet wat iedereen doet. Ik ben met mensen bezig. Dus het hoeft geen dartport te zijn. Het hoeft geen gun te zijn. Het klinkt heel beroerd trouwens, een gun. het hoeft geen...
Spelletjespistool.
Of een PS4 te zijn. Ik moet gewoon kunnen ontspannen op het werk. En in welke vorm dan ook. En als dat wordt toegestaan, dan ben ik eigenlijk al tevreden. Er
gaat een hele hoop vertrouwen vanuit natuurlijk.
Ja, zeker.
Ook vanuit anderen inderdaad. Als jij dingen aan het doen bent die niks met werk te maken hebben.
Maakt het uit als het resultaat gehaald wordt?
Nee, eigenlijk niet. Maar ja, je weet dat in
afhankelijk van waar je zit natuurlijk.
Wordt er toch wel gekeken naar inderdaad hoe lang jij aan het spelen bent.
Heb jij je uurtjes wel goed verantwoord?
Ja.
Maar goed, als je het dan toch over agile werken hebt, dan zou dat wel een hele mooie omgeving zijn.
Resultaatgericht
werken. Resultaatgericht werken, ja.
Ja, maar je merkt natuurlijk nog heel veel, hè.
maar dan maakt het toch in wezen niet meer uit als je werknemers vrij kunt laten om te doen en laten wat ze willen, zolang het resultaat maar gehaald wordt.
Maar wat is voor jouw play-out work dan, Iwan? Heb je dat?
Nou, dat zit hem in een heleboel dingen. Kijk, play en fun is niet alleen maar het fysiek kunnen uitdrukken van het doen van spelletjes. Ik denk dat er een heleboel fun te halen valt ook uit het hebben van toffe collega's. Een goed gesprek kunnen hebben inderdaad.
En gewoon een uur door de stad wandelen, zeg maar. En gewoon een goed gesprek hebben.
Ik heb ook hele productieve sessies gehad. Hele productieve gesprekken gehad. Inderdaad, terwijl je een uur aan het wandelen bent.
Ja.
Hè, dan kun je ook, het is prima om die twee ook te kunnen combineren.
Zeker.
Ja. Weet je, en je hebt er natuurlijk een heleboel tips en tricks om sessies wat meer fun te maken. Door te beginnen met een spelletje of een raadseltje. Dat is misschien weer wat meer geënt op werk. Maar daar begint het wel gewoon lol hebben in wat je doet.
Maar ik denk waar ze iets ook een beetje op bedoelt, dat gaat eerder op ontlading ook. Hè? Dat is natuurlijk wat je vaak hoort, is ontlading op een voetbaltafel of een dartboard.
Ja, of iets in die vorm.
Ja, en dat is natuurlijk wat je vaak hoort. Dat is ook wat we bij Spotify zagen, zeg maar, echt zo'n game room. En dat is natuurlijk wat je bij Google ziet, waar je echt even gewoon helemaal los kunt gaan.
Nee, maar weet je, dan vind
disconnect
ik het
wel mooi.
Dan ga ik nu teruggrijpen op zeg maar, het begin van deze podcast. Want dat zijn allemaal hele leuke manieren om inderdaad eventjes even je gedachten van je af te zetten. En relaxed en even een pijltje gooien en even een bakje koffie drinken, top. Maar als ik dan echt wil ontspannen... dan blijft werk en dan ga ik naar huis en dan ga ik met mijn zoontje spelen en dan ga ik drummen en dan geef ik mijn vrouw een kus en dan ga ik echt ontspannen. En dat doe ik niet op mijn werk.
Ik vind hem heel mooi.
Prachtige conclusie.
Oogjes dicht, snaveltjes toe.
Ja, toch? Ja. Nee, maar dat is het wel. En daarom maak ik ook echt het onderscheid tussen thuis en werk. En op werk kan ik fantastische dingen doen en kan ik een hele hoop lol hebben. En thuis is voor mij gewoon, dat is mijn thuis en daar ontspan ik.
Maar dan ben je in wezen niet te beroerd om op zaterdagochtend of zaterdagmiddag een keer ergens op te antwoorden?
Nee, absoluut niet.
Ik denk een mooi einde voordat we de discussie weer opnieuw
staan. Ja, dat lijkt me goed.
Ja, precies.
Het toetje.
We hebben een braakterm.
We gingen het over de braakterm hebben.
Ja, jij had een idee, Iwe.
Nou ja, ik werd getriggerd door... We hadden het op een gegeven moment... met een paar collega's hadden we het over agile en agile methodieken. En eigenlijk een beetje het nieuwe buzzwoord in agile. Ook alweer oud bijna. Maar DevOps. Hè, we werken nu allemaal op DevOps.
BizDevOps.
Allemaal?
Nou ja, de verbastering van DevOps. Wat voor smaakjes je daar allemaal wel niet van kunt maken. En ik kwam zelf de term DevSecOps. Dat was dan de combinatie van Development Security Operations.
Je hebt Dev... Wat had je nog meer? DevTest?
DevTestOps had je ook nog.
Dat was echt heel slecht. Omdat test nooit in DevOps heeft gezeten of zo?
Nee. Vooral...
We gaan het erbij doen.
Ja, het is een extraatje of zo.
Ja. Dus je moet iedereen noemen nu, zeg maar.
BizDevOps. BizDevOps. Ja, agile en DevOps werken zonder
business. Absoluut. Is ook
HR-ops.
Ja, maar jij, Nicola, jij hebt nog een hele mooie GitOps.
Ja, GitOps. Ja.
Voor alle Git-users.
Kun je die even live googlen?
Ja,
precies.
Ja. Gaan we. Nou ja, ik denk, het is de verbastering van... er komt weer een buzzwoord. Net als met agile... en toen kreeg ik op een gegeven moment ook alles met agile testen en agile devs en weet ik wat allemaal... En ik zie dat nou ook met DevOps.
Fear of missing out.
Nou ja, weet je, laten we er iets bij plakken. En dan hebben we weer ons eigen mooie toverwoordje. En dan
alles
kunnen we daar de market...
Continuous, biz, DevOps, in the cloud.
Smart blockchain, huppakee, die inderdaad.
As a service.
Oh, dat vind ik wel tof. Want jij gaf hem aan, Bas, dat je had op een gegeven moment had je alles als a service.
Everything as a service.
Nee, maar weet je,
laten we het bij die een houden.
Ja, maar dat was zo'n mooi voorbeeld van het pakken van één groot buzzwoord. En je hebt een soort paraplu-term. Ja. En wat dan in dit geval DevOps is. En laten we dan met... Je ziet daar alle marketingmachines op afstormen. Oké, hoe kunnen we hier een eigen sausje van maken? Oké, we drukken er een woordje tussen, voor of achter. En hoppa, we kunnen weer een half jaartje verder. Ja hoor, gas dropt. Ja.
Oké, dus wat wordt het? Alles ops?
Alles ops.
Agile.
Alles is op.
We gaan gewoon weer terug naar agile.
Lijkt me een mooie afsluiter.
All right.
De koek is op.
Oh, bedankt. Prachtig. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren. En volgende keer weer, lijkt me toch?
Ja. Yes, zeker.
Oké, groetjes. Hoi.
Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar de Voorproeverij. Ook wij leren graag, dus laat je reactie achter op www.devoorproeverij.nl of twitter ons op @voorproeverij. Tot de volgende aflevering.